Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag, over duurzaam beleggen. Dat blijkt een erg breed begrip, want duurzame beleggingsfondsen blijken vaak ook in fossiele bedrijven of bijvoorbeeld de luchtvaartsector te investeren. En we hebben het over een café in Nederland dat goedkoper is dan een biertje op zich. In mijn panel vandaag. Tammy Schoot, transgenderactivist, sectorraadslid bij FNV Jong. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er weer eens bent.
Ja.
En Pieter Lossie, adviseur van de VL-raad. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met... Ja, het WK voetbal in Qatar. Vanmiddag om 16:00 de wedstrijd Nederland-Qatar. Maar ondanks dat Nederland zich moet plaatsen, lijkt de grootste strijd zich af te spelen op de tribune. Want geen koning, geen minister-president, maar Connie Helder, minister voor sport, zit als afgevaardigde namens het kabinet op de tribune vandaag. Maar haar bezoek is niet onomstreden. De Tweede Kamer wilde eigenlijk niet dat het kabinet zou gaan. Het kabinet gaat toch. En wat moet minister Helder nu doen? Moet zij die One Love-band gaan dragen, net als de Belgische en Duitse minister? Moet ze helemaal niets doen om onze relatie met Qatar niet op het spel te zetten? Of moet ze dat One Love speldje gaan dragen, wat de KNVB adviseert? Maar ja, is dat niet een beetje een laf compromis? Ons breekijzer is streng vandaag. Minister Helder moet een statement maken in Qatar. Wat vind jij? Pak je telefoon als je wil meepraten. 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. En ons breekijzer is dus: minister Helder moet een statement maken in Qatar. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0. En je kan ook van je laten horen via onze Instagram-pagina. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Kan je stemmen, maar het leukste is even bellen dus. Nog één keer het nummer noemen? Ja, oké. 020-468-4x0. Zometeen hoor je mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Sandra Meeuwsen. Zij is directeur van het Erasmus Center for Sport Integrity and Transition aan de Erasmus School of Philosophy. Goedemorgen, Sandra.
Ja, goedemorgen.
Fijn dat je erbij bent. Ons breekijzer vandaag. Minister Helder moet een statement maken in Qatar. Nou, het gaat dan echt gebeuren. Over 17:00. Wat vind jij?
Ja, in een ideale wereld zou Nederland hier toch zijn... Gidsland gezicht mogen laten zien. Hè? Mm-hmm. Dus in een ideale wereld zou er een fantastische, ferme statement gewend zijn.
Ja, maar in een ideale wereld waren we misschien überhaupt niet in Qatar geweest.
Exact. Ja. Hè? Dus er zijn ook andere afwegingen gemaakt, waardoor uiteindelijk minister Helder daar op de tribune is beland.
Ja.
Dat is een groot schaakbord waarop wij niet alle belangen kennen, maar duidelijk is dat daar ook een politiek-economisch belang achter hangt.
Uh-huh.
En dan nog ontslaat ons dat niet van de plicht om een stevige statement te maken.
Nee. En wat zou zo'n statement dan kunnen zijn? Is dat dan die band of moet je iets origineels bedenken? Of is dat speldje, ik noem het net even een slap aftreksel, maar dat is meer mijn interpretatie. Ja, wat kan en moet je dan doen op zo'n dag?
Ja, de klucht met de band, hè, die begint langzamerhand toch wel een beetje ridicuul te worden, in alle eerlijkheid. Hè. Dus waar zijn we in terechtgekomen met z'n allen? Op wiens feestje? De vertegenwoordiging van de Nederlandse regering terecht.
Ja.
Dus zou het niet fantastisch zijn als zij voor haar geaardheid uit zou kunnen komen?
Mm-hmm.
Al is het maar provocatief, want ik ken hem niet.
Mm-hmm.
Maar zoek het in een provocatieve statement... in plaats van adaptief, assimileren... eigenlijk door de knieën gaan voor het regime.
Ja. Oké, ik wil zo met je doorpraten, ook over de details. Want ja, dat we dan toch gaan, terwijl de Kamer dat niet wil... wat moeten we daar nou van vinden? Eerst een rondje in mijn panel. Tammy, wat vind jij, ons breekijzer? Minister Helder moet een statement maken in Qatar.
Nou, ik ben eigenlijk nog steeds heel erg verbaasd... over dat een One Love-armbandje een statement is. Want ik dacht dat het voor eenheid stond. En sinds wanneer is eenheid een statement en niet iets wat we allemaal willen? Dus dat vond ik überhaupt al een beetje gek, dat dat tegenwoordig een statement is. Jeetje mina, wat leven we in conservatieve tijden? Dat zou ik als eerst willen zeggen. Ten tweede denk ik, ja... het voelt eigenlijk, om even door te gaan op dat feestje, alsof we de hele tijd met z'n allen hebben geroepen, wauw, daar aan dat feestje, hè, daar hangt bloed. Dat moeten we eigenlijk niet willen. En dat we nu minister Heil, die gaat dan staan en die gaat midden in dat feestje, midden op de dansvloer staan, ja, met haar vinger wijzen. Je mag hier allemaal eigenlijk niet zijn en ja, dit is allemaal heel fout. En vervolgens door met dansen. En zo voelt dat toch, dat voelt wel een beetje voor me. En ik denk waar we een beetje mee moeten uitkijken is dat, hè, LHBTI-rechten zijn individuele rechten. En het is een glijdende schaal. Mm-hmm. Dus nu zijn die LHBTI-rechten uitwisselbaar. Maar wat is het volgende? Jouw vrijheid van meningsuiting, je uitkering. Hè? Want we vergeten, een uitkering gaat ook om het individu gewoon nog op de been te houden. En daar vind ik toch een beetje een lastige glijdende schaal. Zeker dit kabinet, wat toch wel een handje heeft van een middelvinger opsteken naar de Tweede Kamer. Ja. Van wees nou eens een keertje, nou ja, moreel verantwoordelijk. Ja. Of sta nou eens achter individuele rechten. Jullie zijn toch fucking liberalen? Oh, sorry.
Maar wat zou je dan voor,
doet me veel.
Wat zou je dan Connie Helder voor vanmiddag aanraden?
Nou, ik vind dat ze er überhaupt niet heen moeten gaan.
Maar
ze
is er nu
te laat. Ja. Maar ga dan nu niet ook met je vingertje wijzen. Nee, ga precies. Dan maar lekker dansen en wees dan maar lekker hypocriet.
Ja, en neem dan die verantwoordelijkheid.
Ja, precies. Als je dan hypocriet bent, dompel jezelf daarin onder.
Pieter.
Ik denk echt dat de vertegenwoordigers van het regime in Qatar slapeloze nachten hebben gehad de afgelopen nachten.
Dan kon niet helder.
Dat ze dachten, oh nee, een minister van langdurige zorg in een klein staartje ergens aan de andere kant van de wereld, die een speltje gaat dragen op de tribune met ik ben voor eenheid. Mm-hmm. Dat is natuurlijk totaal irrelevant. Wat echt zou uitmaken is op het moment dat Helder met bijvoorbeeld Hoekstra en Adriaanse en Jette om de tafel zou stappen en zou zeggen, alle landen en regimes die op een structurele wijze mensenrechten schenden, daarvoor gaan we bijvoorbeeld vanuit het Nederlands bedrijfsleven investeringen in terugschorten. Mm-hmm. Dan zou je echt een statement maken. Ik vind ook het idee dat politici die daarheen gaan politieke waarden met zich meedragen en dan al hele basiswaarden als gelijkheid en die uiten, is echt heel veel minder revolutionair dan het klinkt. Ja. Wat echt zou uitmaken is als sporters, voorbeeldfuncties, waar alle camera's op staan, waar heel de wereld naar kijkt, echt met statements zouden komen. En ja, daarvan heeft het Nederlandse elftal al gezegd, ja, als het onze gele kaart oplevert, dan gaan we dat niet doen. Ja. Dus ik zou Connie Helder met een speltje op de tribune ontzettend mosterd naar de maaltijd vinden.
Dus jij vindt eigenlijk ook, doe maar niet dan?
Nee, doe dan maar niet. Nee.
Sandra, we hebben wel meerdere ministers gezien, de Belgische en de Duitse bijvoorbeeld, die hadden wel die One Love band om. Jij zei, ja, ik vind die One Love band eigenlijk een beetje een klucht worden. Doet dat inderdaad iets daar, denk jij? Of is het, ja, lachen ze ons kaart uit omdat we hier zo lekker druk maken in Den Haag en Amsterdam over een of ander bandje?
Ja, we hebben allemaal de foto's gezien van Infantino die zich buigt over een van de beide ministers. Ja. En daar een leuke, haar nog net niet een kneepje in de wang geeft. Mm-hmm. Hè? Dus ja, het statement wordt geradicaliseerd waar je bij staat. Ja, dus ik ben het zeer eens met de sprekers dat er een veel steviger politieke interventie geboden is. Mm-hmm. Waarbij ik wel wil opmerken dat die sport, hè, dus het evenement aan zich, voetbal, in zichzelf natuurlijk ook een bubbel is en eigenlijk ook zeer politiek gedreven is om doorgang te blijven vinden. Hè. Dus het argument, ja, het kan niet over de rug van onze spelers, is typisch een van de dooddoeners binnen de sportbubbel. Mm-hmm. Om toch maar weer zich te voegen naar, nou ja, in dit geval het regime in Qatar.
Ja,
en dat is absoluut een glijdende schaal. Hè? Want als ten eerste moeten wijken voor politiek-economische belangen. En ten tweede voor het sportieve belang. Hè? Dus de magie van het spelletje moet altijd doorgang vinden. Mm-hmm. Ben je overgeleverd.
Ja, en die sporters die zeggen, ja, bij wijze van spreken, de coach bepaalt. En de coach van Gaal die zegt, ja, ik ben er ook niet blij mee, maar de KNVB bepaalt. En de KNVB zegt, ja, ik ben er niet blij mee, maar de FIFA bepaalt. En zo wijst iedereen een beetje naar elkaar.
Nee, we doen met elkaar balletje, balletje. Ja. En het schrijnende daarin is dat sport nou juist de belofte in zich heeft voor cohesie, verbinding, eenheid, niet uh-huh. vergeten. Diversiteit en inclusie zijn de vitale, cruciale waarden van de Olympische sport.
Ja.
En die worden dus eigenlijk met voeten getreden. Dus we worden op verschillende niveaus bedrogen.
Laten we eens kijken wat onze luisteraars hiervan vinden. Ons breekijzer. Minister Helder moet een statement maken in Qatar. Ik krijg de indruk dat onze luisteraars vrij eensgezind zijn. Maar of dat dan eens of oneens is, dat zal je dan zo meteen horen. Gijs, goedemorgen.
Ja, goeiedag met Gijs inderdaad. Ik vind het uiteraard ontzettend vreemd dat wij als westerse samenleving en dan heel West-Europa ons zeer druk maken over de maatschappijen in andere delen van de wereld waar wij in principe geen invloed op hebben. Want ja, hun leven daar zoals het is, schijnbaar hebben hun daar vrede mee. En kijk, er zal wel opstand zijn, maar dan moeten ze dat vooral daar oplossen. En wij als westerse wereld kunnen daar volgens mij niks aan doen, want hun samenleving is zo ingericht.
Dus je moet er niks mee. Ja, wat moet je dan nu doen?
Ja, ik vind sowieso dat het. Kijk, als dat veel migranten zijn omgekomen tijdens de bouw, dan had het WK daar sowieso niet plaats moeten vinden. Maar voor de rest, wij kunnen daar verder niet heel veel aan doen. Hm. Wij hebben daar gekozen om daar het WK te laten plaatsvinden. Dan weet je dat hun zo werken. Dus dat slachtoffers kunnen vallen. En wat betreft de LGBTIQ-gemeenschap, dat is gewoon volgens mij algemeen geaccepteerd, zolang er niet een heel drama van wordt gemaakt. Want voorlopig wordt ook wel aandacht gezocht en dan ga je juist die mensen apart neerzetten in de samenleving. Terwijl als ze gewoon behandeld worden als normale mensen, is er volgens mij niks aan.
Dank Gijs voor het bellen. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Nou, ik denk dat Gijs al een beetje het gas voor mijn voet heeft weggemaakt. Mm-hmm. Ik ben het dus niet eens met de stelling. Ja. Ik denk dat minister Helder daar gewoon lekker naar voetballen moet gaan zitten kijken en dat ze samen met de rest van de Nederlandse delegatie vooral de best moet gaan doen om een goede gasdeal eruit te krijgen. Want Nederland wil wel in de hele wereld iedereen de maat nemen, alleen is zelf te beroerd om zijn eigen brandstof te regelen, terwijl we in Groningen gewoon gas hebben.
Dank voor het bellen. Frank, goedemorgen.
Goedemorgen met Frank de Koning. Ik heb een bedrijf. Ik lever heel veel aan Qatar. Kom er veel. Het zijn alle aardigste mensen. Alleen schat, hemeltje rijk. Ja. Waar natuurlijk helemaal niks op tegen is. Want ze hebben gewoon de mazzel dat ze met weinigen zijn. En ze komen om in de LPG. En De cijfers over die 7600 arbeiders, dat is al lang en breed aangetoond dat dat niet klopt.
Nee, dat is als je iedereen meerekent in 10 jaar die daar omgekomen is. Hè? Ja, precies.
En dan hebben zelfs nog landen en hebben nog de gegevens nog niet terug. Ja. Maar jij en ook je andere BNR-collega's tetteren dat wel continu maar over de radio.
Ik niet hoor.
Nee, maar goed, anderen doen dat wel in grote getalen en hebben het alleen maar over 7600. Ja. Praten ook over het regime. Daar denk ik bij mezelf, regime. A, ze schenken alle stadions die daar staan, die daar nieuw gebouwd zijn, die schenken ze weg, die gaan naar de derde wereld en worden op hun kosten worden die weer opnieuw opgebouwd.
Ja, ze willen er zelf ook niet slechter van worden, toch? Het is geen liefdadigheid, denk ik.
Nou ja, daar zie ik geen liefdadigheid in. Nee. Maar goed, dat okay.
Wat moet Connie Helder doen vandaag?
Gewoon van het voetballen genieten.
Dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje nog even. Veros, goedemorgen.
Goedemorgen met Veros. Hallo.
Hallo.
Ik ben het oneens, want net als die meneer die net aan de telefoon was, die zei ook, wij moeten niet bemoeien met die landen. Laten die landen met zijn eigen regime. Wij moeten naar onszelf regime kijken. Qatar zegt gewoon zo toch niet. Waarom is hier hashish of marihuana niet verboden? Waarom is hier homoseksueel niet verboden? Waarom is hier lesbien niet verboden? Dus ze bemoeien met ons niet, laten wij ons ook niet bemoeien met die gasten.
Dank, veel vertellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
In mijn panel vandaag Tammy Schoots, transgenderactivist, sectorraadslid bij FNV Jong, Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. Ook bij me is Sandra Meeuwsen, zij is directeur van het Erasmus Center voor Sport Integrity and Transition. En we praten over ons breekijzer. Minister Helder moet een statement maken in Qatar. Als u wil reageren, 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Pieter, nou was het verhaal van het kabinet. Ja, wij gaan erheen, omdat wij natuurlijk ook belang hebben. Qatar heeft ons zo goed geholpen bij het weg halen van mensen uit Afghanistan. En Qatar gaat LNG leveren. Wij zijn voor onze energievoorziening afhankelijk van Qatar. Nou werd vanochtend bekend, we hebben die Duitse minister gehad, die heeft de One Love Band omgehad. Vanochtend werd bekend dat Qatar een deal heeft gesloten om LNG te leveren met Duitsland. Ja. Dus ja, we zijn allemaal heel gevoelig aan het doen, maar het maakt uiteindelijk helemaal niet zoveel uit, toch? Qatar blijft wel handelen, of je nou zo'n band om doet of niet.
Ja, ergens zie ik een soort herhaling van onze uitingen ook tegen het Russisch regime in het verleden over hun strijd tegen demonstratierecht en tegen de LHBTI-gemeenschap. En vervolgens wel voor Nord Stream allemaal tekenen, Nord Stream 2, mm-hmm. en zaken doen met Gazprom, et cetera. Blijkbaar zit er een soort gezwel in onze samenleving dat we prijs nog steeds belangrijker vinden dan waarde. Wat zijn dan basiswaarden als gelijkheid, als vrijheid nog waard als we inderdaad die uit het oog kunnen verliezen als er een goede prijs op tafel komt?
Ja. Beantwoord de vraag.
Niet al te veel meer. Nee, dan heb je gewoon een moreel failliete samenleving.
Even kijken. Ook bij ons is nu... waar staat hij? Hein Meurs. Hij is oprichter van het comité Cancel Qatar 2022. Goedemorgen, Hein.
Goedemorgen.
Ja, Cancel Qatar 2022. Je kan wel zeggen dat is mislukt.
Ja, dat toch? Kun je wel zeggen, ja. 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 Maar ik moet wel zeggen dat wij nooit de illusie hebben gehad dat we dat met ons comitéetje voor elkaar zouden krijgen. Nee. Het was, wij zitten nu vooral op nooit meer Qatar. Hè. Dat, mm-hmm. Daar hebben we ook een boek over geschreven. Ja. En dat staat dan symbool voor dat er nooit meer een WK zal komen of mag komen dan dit WK. Mm-hmm. Maar het is wel heel erg moeilijk om niet te gaan reageren op al die mensen die bij jullie ingebeld hebben.
Ja, want wat triggert dat bij
jou? Ja, heel hoop onzin langs. Maar ja, wij leven gelukkig in een vrij land.
Ja.
Wat die doden betreft bijvoorbeeld. Dit kunnen er ook veel meer geweest zijn. Ja. En dat komt vooral omdat Qatar zelf weigert om de juiste cijfers te overleggen en schoemelt met de doodsoorzaken. Dus het kunnen er inderdaad een paar minder zijn geweest. Ja. Het getal doet er niet toe. Er zijn er in ieder geval veel te veel. En dat is een echt iets wat voor de eerste keer is gebeurd in de sport- en voetbalhistorie, dat er rechtstreeks gekoppeld aan een WK zoveel doden zijn gevallen.
Ja, ja, ik geloof dat
Laten we dat vasthouden en niet zeuren over het aantal en dergelijke.
Nee, want het maakt niet zoveel uit. Ik geloof dat Hassan Al-Tawadi, de secretaris-generaal van het WK, van het organisatiecomité daar, die heeft dan vandaag nog gezegd bij een Britse tv-zender rond de 400. Maar ja, of het er nou 400, ja, of het er nou 400 of 4000 of 6000 zijn, het is allemaal niet zo relevant.
Het begint te stijgen met stippen.
Ja, precies, want er waren eerst drie. Ja, exact.
Er waren er eerst drie, nu 400, 500. We komen nog een heel eind, denk ik.
Ja, oké. Okay. Onze breekijzer, minister Helder moet een statement maken in Qatar. Heeft dat enige waarde voor jou? Wat zij doet?
Nee, ik denk dat het weinig uitmaakt. Qatar lacht in zijn vuistje, hebben het 2K al binnen. En alles wat er nu allemaal gebeurt, dat zouden ze niet prettig vinden. Ze hadden natuurlijk liever dat het één groot succes zou worden. Dat hebben ze ook voorspeld. Dat is wel mislukt, denk ik. Maar ik zou willen dat het veel meer zou gaan over de echte problemen. We hebben het helemaal niet meer over de misstanden, over de arbeidsmigranten, over de nabestaanden, de mensenrechten. We neuzelen alleen maar over bandjes, mm-hmm. en speldenprikjes en dergelijke. En het gaat helemaal niet over de problemen zelf. En dat vind ik echt een hele trieste ontwikkeling.
Nou, je zegt, we hebben het niet over mensenrechten en dergelijke. Connie Helder is dus vanochtend geland daar. Die heeft een gesprek gehad met Ali bin Samik Al-Mahri, de minister van Arbeid van Qatar.
Dus dat is dan mooi. Als ze achter de schermen en echt achter de schermen en achter de façade kan komen, mm-hmm. dan is dat geweldig natuurlijk.
Ja,
dat geldt ook voor journalisten die daar zijn. En, ja. die zijn er ook in Nederland. Die echt moeite doen om door de façade heen te prikken. Ja. En op plekken gaan waar het leed is. Ja. En dus niet in die megalomane en decadente accommodaties.
Ja. Ja, maar daar moeten we dus niet cynisch over doen, over dit soort pogingen, om daar wel iets te bereiken.
Nou, ja, kijk, cynisme ligt heel erg op de loer, hoor. Ja. Vooral bij mij, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Omdat, er komt zoveel onzin langs en dergelijke. En wat ook, er werd net ook gezegd over dat gas, mm-hmm. wat Qatar niet zou leveren. En ik geloof dat jij terecht zei dat we daar eigenlijk niet zo moeilijk over moeten doen. Dat we best wat meer moed mogen tonen. Want Qatar gaat echt niet die olie- of die gasleveranties staken. Zij willen een belangrijke rol spelen op het wereldtoneel en ook de grootste sportnatie worden. Ja. Dus we hoeven heus niet zo bang te zijn om ze af en toe een keer te wijzen op een aantal dingen die ze beter zouden kunnen doen. Ja. Want ze willen dat gewoon zenden al jaren, al voor het de toewijzing aan het WK zijn ze daar al mee bezig. Dat is een hele geraffineerde strategie, een soft power en sportwashing strategie die heel goed wordt duidelijk gemaakt in bijvoorbeeld de podcast van de NRC. Ja. Daar wordt dat heel duidelijk in.
De Koep van Qatar.
Mooie podcast.
Hein, heel kort tot slot nog, jullie boek Nooit meer Qatar. Heb jij de indruk dat dit inderdaad niet meer kan gebeuren? Of is dit kunnen we dit over, weet ik veel, bij wijze van spreken, 10 jaar of 12 jaar weer aan de hand hebben?
Nou, mijn medelid van het comité sporthistoricus, Jurrit van der Voren, is daar. En hij heeft recht van spreken natuurlijk, want hij heeft erover doorgeleerd. Ja. Die zegt dat het echt nog wel gaat gebeuren. Saoedi-Arabië heeft nu al de Olympische Winterspelen binnen en dat soort zaken. Dus ja, hij is er eerlijk gezegd nog niet zo. Heeft er nog niet zoveel vertrouwen in. Ik zelf sta er iets anders in. Het zal heus niet volgende maand al gebeuren. Maar ik heb wel de indruk dat er toch een soort van tantelmoment is. Ja. Waarin heel veel sportliefhebbers over heel de wereld. Maar er is in Europa is dat inderdaad sterker dan in andere werelddelen. Dat klopt. Maar ook daar is het dat er toch een kantelmoment is. Dat mensen zeggen, nou, tot hier en niet verder. Nooit meer Qatar. En dat daar mensen zich voor in gaan zetten. En het zal een hele klus worden om dat te bereiken. Ja. Want de FIFA is natuurlijk een enorm machtige bond. Die bonden in Afrika en dergelijke. Er zijn er tientallen helemaal heeft omgekocht. Ja. Die stemmen allemaal op hun en op Infantino. En dan zitten we weer een paar jaar vast aan.
Veel werk aan de winkel, maar je bent dus wel enigszins optimistisch. Dankjewel, Hein Meurs, oprichter van het comité Cancel Qatar 2022. Dan wil ik gelijk ook even aan Sandra voorleggen. Dat nieuws dan dat Connie Helder buiten die afspraak in dat stadion dus ook allerlei andere afspraken heeft, meerdere gesprekken heeft over, zegt ze, de brede relatie met Qatar en in het bijzonder over de mensenrechten. Is dat iets wat jou cynisch maakt? Of kan het beter mee verlegen dan onverlegen?
Nee, dat maakt me niet cynisch. Hè? Maar we moeten daarin ook zeker niet naïef zijn. Hè? Dus als dit, laten we zeggen, een excuus is om daar gewoon inderdaad te genieten van het voetbal, dan is het een cynische positie.
Mm-hmm.
Hè? Dus er is natuurlijk heel veel meer nodig om in een internationale gemeenschap te komen tot vooruitgang. En daar wil ik ook nog wel iets over zeggen. Ja. Want du moment dat ze zeggen, het is eurocentristisch om te menen dat er in Qatar iets beter zou moeten, of in willekeurig welk ander Arabisch land. Ja, er is nog zoiets wat we genoemd hebben de Verenigde Naties. Ja. Hè, dat is de bodem van de internationale politiek, of het fundament zou je moeten zeggen. Laten we alsjeblieft niet dat loslaten, want dan gaan we terug naar de middeleeuwen.
Mm-hmm. Tammy, zie je een beetje moedeloos voor je uitstagen?
Ja, het doet toch een beetje af op mij van wel de lusten, niet de lasten. Ook als, als ik zo naar die luisteraars of die inbedders luister, dan lijkt het net alsof de PVV een oproepje heeft gedaan. Bel in.
Dat zou kunnen.
Zou goed kunnen. Zo doet het een beetje bij mij aan. Wel de lusten, niet de lasten. En daar word ik word daar wel een beetje cynisch van. Ja. En het lijkt mij ook wel een beetje dat we, ja, mensen die voor mensenrechten staan, mensen die voor, weet je, voor het mensenleven, want eigenlijk gaat het hier over mensenleven staan, niet meer zoveel.
Hoor je weinig steun voor?
Ja, daar hoor je eigenlijk weinig steun voor. En dat maakt me wel zorgen. We gaan wel echt conservatieve tijden tegemoet.
Maar toch nog 2 of 3 bellers doen, mag dat?
Wat jij wil, jij bent de baas.
Fred, goedemorgen. Fred? Nou, Fred is een durfde. Ja, zeg het maar.
Goedemorgen, ik ben met Alfred Dekker. Ja, ik ben het niet eens met de stelling dat ze een statement moet gaan maken. En de simpele reden is dat we inderdaad vanuit Europa, het Westen, om het zo maar te zeggen, heel vaak met een wijzend vingertje klaarstaan. En niet kijken naar de 3 vingers die terugwijzen. Drenkelingen, vluchtelingen die in de Middellandse Zee en Noordzee verdrinken. Arbeidsmigranten uit Oost-Europa die we hier uitbuiten. Je moet niet te snel roepen als je ergens te gast bent, denk ik. Nee. En als je wil dat Qatar ons serieus neemt, dan kun je beter als koopman optreden. En dan had je denk ik beter mevrouw Kaag kunnen sturen, die daar ook nog de taal spreekt en de cultuur kent.
Dankjewel voor het bellen, Fred. En tot slot, Timo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Ivan. Ik vraag me af, als je te hard drukt op de zere plekken van Qatar, of dan de lage lonensector in Nederland niet een beetje in de problemen komt, en dat daar wat weerstand uitkomt om al te genereus kritiek te leveren.
Want, hoe bedoel je dat?
Nou, er is hier ook wel sprake van uitbuiting in Nederland. En er gaat ook al een en ander mis. En mensen zijn ook geld gedreven. Dus als je altijd hard naar een ander wijst, dan kan je ook wel eens gedwongen moeten worden om in de spiegel te kijken. En ik weet niet of alle werkgevers daar zo op zitten te wachten.
Timo, dank voor het bellen. En dank jullie allemaal voor het bellen. Dank ook aan Sandra Meeuwse, directeur van het Erasmus Center voor Sport, Integrity and Transition. Aan de Erasmus School of Philosophy. Fijn dat je bij ons was. Ons breekijzer vandaag. Minister Helder moet een statement maken in Qatar. Op Instagram is het een beetje 50-50. 53% is het daar eens. Kleine meerderheid dus. En dan altijd de vraag die je dan hoort te stellen. Ga je wel kijken? 4 uur vanmiddag?
Nee, maar ik kijk sowieso al niet.
Ook niet als we verder in de finale en zo?
Nee, ik verwacht het niet eigenlijk.
Tammy, ga je kijken?
Nee, natuurlijk niet.
Ben jij alsnog in de meerderheid, hoor. Want de meeste mensen kijken niet, een paar miljoen mensen wel. Maar nou, okay. Goed, dankjewel voor nu. Zometeen ga ik met jullie verder praten over het andere nieuws van de dag. Over zogenaamde donkergroene beleggingsfondsen. Die vallen in de meest duurzame categorie. Maar tegelijkertijd investeren in fossiele brandstoffen. Hey, handig. En... in Zeeland wordt gezocht naar een nieuwe uitbater voor een café. En je hoeft daarvoor niet bepaald diep in de buidel te tasten. Het kost eigenlijk minder dan een biertje. Hoor je allemaal zo meteen in BNR Breekt.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad, en Tammy Schoots, transgenderactivist en sectorraadslid bij FNV Jong. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Vanochtend in het nieuws een onderzoek van Follow the Money, Investico en 8 andere Europese media, waaruit blijkt dat het prima zou kunnen zijn dat je denkt dat je geld belegt in een duurzame en groene toekomst, maar dat jouw geld dan eigenlijk wordt geïnvesteerd in de fossiele industrie en de luchtvaartbranche. Blijkt dus uit dat onderzoek. Die clubs, Follow the Money, Investico en die andere 8, die hebben portfolio's van Europese beleggingsfondsen die zichzelf indelen in de meest duurzame categorie onder de loep genomen. En wat blijkt dan? Bijna de helft van die beleggingsfondsen heeft aandelen in fossiele bedrijven voor in totaal ruim 8,5 miljard euro. En dat, Pieter, lijkt me toch niet helemaal de bedoeling? Of is het onontkoombaar? Of... ja, dat is toch niet helemaal niet idee als je een groen fonds er je geld in steekt.
Nee, ja, dan kun je je fonds beter gewoon greenwashing noemen. Gewoon benoemen waar het op staat. Nee, ik was echt wel een beetje boos toen ik het las. En tegelijkertijd ook niet geheel verbaasd. Want ik moet zeggen dat ik zelf ook wel eens gekeken heb naar waar kan mijn geld staan, waar het positieve impact kan hebben buiten de bank. Mm-hmm. Dat ik allerlei fondsen kreeg aangeraden van mijn vrienden. En dat ik inderdaad dan even ging kijken naar de aandelenpakketten die daar dan onder zaten, dat ik allerlei troepbedrijven, fossiele bedrijven...
kinderhandel, zo.
Ja, oprecht.
Powered by Pieter Lossie. Ja.
Nee, dat niet. En dan heb je eigenlijk... dat is dus één categorie, dus heel veel fondsen die echt in fossiel investeren. En dan heb je nog een paar andere fondsen die zeggen, ja, wij investeren niet in fossiel en daarmee zijn we groen. Maar dat zijn vervolgens de fondsen die in Apple en in Amazon en in McDonald's investeren. Dus ook allemaal bedrijven die echt niet gaan bijdragen aan die transitie naar die fundamenteel duurzame wereld. Dus het is weer gewoon gemak van een financiële sector die denkt, hey, we hebben een nieuw trending naampje genaamd duurzaamheid, mm-hmm, en we kunnen daar heel veel geld uit halen. Mensen vallen daardoor door de informatie-asymmetrie die ook bestaat. En je hebt vervolgens een autoriteit financiële markten zonder tanden, ja, die eigenlijk op de onderzoeksresultaten zei, ja, wel interessant, we gaan er eens naar kijken. Ja,
maar gewoon misleidend wat jou betreft dus.
Het is gewoon misleidend. En als vervolgens die fondsmanagers gevraagd wordt van, ja, waarom zitten jullie dan in de luchtvaart? Dan is het antwoord letterlijk van, ja, de luchtvaart heeft ook doelen om te gaan reduceren in broeikasgassen. Nou, het is echt totale godspe.
Ik zie Tammy een paar keer neeschudden vanuit mijn rechterooghoek.
Nou, toen ik dat stuk van Follow the Money las, toen stuitte ik wel op een onbegrip voor Europees recht. En dat moet ik denk wel even uitleggen. Mm-hmm. Want we hebben het hier over artikel 9 fondsen. Artikel 9 van een stukje wetgeving vanuit de EU heet Service Financial Directive. Mm-hmm. En ik heb dat artikel opgezocht. En dat artikel zegt niet, we moeten het zo goed mogelijk maken. Het zegt, het is een balanceeract tussen traditionele investeringen en duurzame investeringen. Mm-hmm. En daar zit ook een redenering achter. Want dit komt vanuit de Europese Unie. En de Europese Unie heeft niet een exclusief recht om wetgeving te maken over duurzaamheid. Zij kunnen dus niet zeggen in die wetgeving van, oh, jullie moeten alleen maar focussen op duurzaamheid. Er is namelijk al eerder een zaak geweest, dat heet tobacco advertising. Ja. Daar ging het over dat de Europese Commissie die wilde verbieden dat je mocht adverteren met sigaretten. En toen zei het Hof, nee, dat mogen jullie niet. Jullie mogen alleen maar op focussen op de economie, mm-hmm, niet op gezondheid. En daar zit dus wel een idee achter. Europa kan dit helemaal niet reguleren. Mm. Ten tweede denk ik ook dat we onze pijlen verkeerd richten. Ik vind het wel van Pieter echt een beetje selectieve verontwaardiging. Want onze overheid, onze eigen overheid, investeert 48 miljoen per dag in de fossiele industrie. Mm-hmm. En dan gaan we die paar kleine investeringsfondsen. Ja, het lijkt misleidend. Ja, er is een soort, op eerste oog lijkt het op bedrog. Maar ik vind echt dat we onze pijlen op de verkeerde richten.
Ten eerste dat juridische gedeelte. Ik denk dat daar wel een kleine nuance bijgevoegd mag worden. Dat er duidelijk in artikel 9 ook staat dat in de keuze voor je aandelenpakket je niet in aandelen mag zitten, in bedrijven mag zitten die op een manier significante schade aanrichten aan sociale of ecologische doelen. Het lastige is alleen dat significante schade subjectief is. Maar je kan als rechter in een bepaalde context beargumenteren waarom miljarden investeringen in fossiele bedrijven wereldwijd significante schade aanrichten aan sociale en ecologische doelen. Daarbij komt kijken dat ik de vooraan sta als het aankomt op de overheid die allemaal foute investeringen doet, okay, die niet ten goede komen aan onze toekomst.
Maar stel je investeert in een energiebedrijf. Dat zit nu nog voornamelijk in gas. Maar dat zegt over 2 jaar willen we fossielvrij zijn. Dan mag je daar eigenlijk niet in investeren nu volgens die regels.
Nou, dat ligt eraan. Kijk, op het moment dat die fondsmanagers voldoende marktpercentage ook in bedrijven zouden hebben, dat ze echt grote invloed zouden kunnen hebben op de koers van bedrijven en dat ook echt, mm-hmm, actief doen. En daarmee eigenlijk gaan impact beleggen. Ja, dan zorg je ervoor dat bedrijven de goede kant op gaan. En we hebben in het verleden ook wel gezien grote energiebedrijven uit bijvoorbeeld Scandinavië die echt die duurzame transitie hebben gemaakt. Het ding alleen dat bij deze fondsen, dat zijn veel meer passieve fondsen, omdat je heel veel diversificeert en daardoor niet op allerlei schaakborden heel actief kan inzetten. Dus dat gaat veel meer uit van passiviteit dan dat je echt inzet op een bepaalde koersverandering.
Nou, ik vind wat Pieter natuurlijk zegt over die rechter, dat is natuurlijk complete kul. Want je vraagt aan Europa om hele concrete standaarden te zetten. Hè, een Europese rechter om daarover te redeneren. Maar daarmee beantwoord je eigenlijk niet dat dit iets is waarvan de Europese rechter gaat zeggen, dit is iets voor nationale staten. Dit moeten nationale staten zelf doen. En ook een rechter gaat waarschijnlijk zeggen van, ja, maar dit is iets wat de politiek moet regelen. En wij stemmen in Nederland gewoon echt heel erg rechts. Dus daar ga je gewoon niet uitkomen op die manier. En wat mij gewoon heel erg ergert, ook aan het stuk van Follow the Money, werd er meteen weer naar Europa gewezen. Heel even ter context. De administratie van Europa is even groot als hier bij de gemeente Amsterdam. Dat is dus heel erg klein. En de helft van al die ambtenaren, dat zijn tolken, hè, die de hele tijd moeten vertalen. Dus je vraagt iets aan Europa, maar je geeft het niet de competentie om dat te doen. Ja. En daar zit constant een soort spanningsveld. Dat ik denk, ja, je wil dat Europa goede normen zet. Je wil dat Europa gaat reguleren op het gebied van duurzaamheid. Maar Europa krijgt niet die competentie. En krijgt niet de financiële middelen om dat te doen. Dus dat ergert mij altijd een beetje aan dit soort artikelen. Naar Europa wijzen.
Voor nu, wat zou een oplossingsrichting kunnen zijn? Je kan in ieder geval beter communiceren, toch? Wat er in pakketten zit.
Nou ja, zeker. Dus het gaat om transparantie. Ja. En wat wel zo is, Tammy, is dat je ook. Dus je hebt verschillende categorieën. Je hebt grijs, je hebt lichtgroen en je hebt donkergroen. Daar zitten ook allemaal voorwaarden aan verbonden die ook vanuit Europees verband geregeld worden. Dus je kan randvoorwaardelijk deze fondsmanagers allerlei dingen opleggen om te doen, zodat ze werkelijk duurzaam beleggen. En daarnaast moet je ervoor zorgen dat ook nationale toezicht toezichthouders en toezichthoudersorganen, zoals bijvoorbeeld in Nederland AFM, veel meer tanden krijgen om te zeggen, ja vriend, dit is greenwashing wat je hier doet. Je krijgt een waarschuwing en als we het nog een keer zien, dan krijg je gewoon een dikke boete.
Als ik dit zo hoor, dan denk ik opeens aan...
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
Is het Thomas?
Ja, ik vond dat nou weer niet zo wervend klinken met Thomas van Zijl. Ja, daar is hij weer! Oeh!
Zet hem op, hè?
Ter kennisgeving aangenomen. We gaan nog even praten over ander nieuws van vandaag. Ik weet niet wat ik met Thomas en dan... De NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, zegt dat wij niet goed voorbereid zijn op een ramp. Doet hij in het Algemeen Dagblad. Binnen een paar weken komt een campagne waarin Nederlanders erop wordt gewezen dat zij zich 48 uur moeten kunnen redden zonder gas, water en stroom als er een ramp of een cyberaanval plaatsvindt. En dan is mijn vraag... Wat zit er in jullie noodpakket en ligt dat al klaar in je kelder ergens, Tammy?
Nou, toen ik dit bericht las, toen dacht ik echt... luistert iemand überhaupt nog naar de NCTV? Het is natuurlijk super legitiem wat ze zeggen, maar het is, ze zijn al heel lang soort met rode bellen aan het weet je wel, en moord en brand aan het schreeuwen, want er is heel veel aan de hand. Laatst zeiden ze ook, ja, extreem rechts begint steeds gewelddadiger te worden en we horen de minister van Justitie over woke praten. Mm-hmm. Die worden gewoon echt niet serieus genomen. Het is echt 10 voor 12. Een ramp kan zomaar gebeuren. En nee, ik heb niet een pakket, dus dat moet ik... Ga ik bij deze, als ik hier klaar ben, ga ik meteen een pakket halen.
Nog een paar vaccinelichtjes thuis liggen?
Nou, laatst viel de stroom bij mij uit. Ja. En ik merkte toen dat ik echt helemaal niks had. Ja. En daar schrok ik wel een beetje van. Het was echt de hele dag was de stroom uitgevallen. En om 5 uur werd het donker. En ik dacht, ja, maar hoe ga ik nu zien?
Oké, maar goed, dat is wel een serieus probleem.
En mijn mobiel was leeg. Dus ik dacht echt van ja, we zijn eigenlijk echt hulpeloos zonder elektriciteit en technologie.
Pieter, heb jij een waarschuwingsfluitje thuis liggen?
Nee, dat
moet in je noodpakket volgens crisis.nl.
Ik hoop wel dat mijn NL Alert gewoon keihard gaat piepen als er iets gebeurt.
Ja.
Ik heb wel, het heeft er misschien niet heel erg mee te maken, maar echt een unit van een powerbank laatst gekocht waarvan ik denk, nou ja, dan ben ik in
ieder geval... Kan je de hele wijk mee opladen.
Ja, zeker. Nee, ik vind het eigenlijk wel een goede oproep. Vooral omdat ik heel erg geloof in het principe, je weet niet wat je niet weet. En dus... weten we niet welke risico's ook in de toekomst nog kunnen komen. En we, mede door globalisering, zijn we natuurlijk ontzettend afhankelijk geworden van heel veel actoren, heel veel grondstoffen, heel veel mensen hier in Nederland, hier in het buitenland, waarvan we sommigen meer kunnen vertrouwen dan anderen. We hebben ook gezien in het verleden, onder andere door natuurrampen en door een pandemie, dat we ook niet volledig weerbaar zijn tegen verschijnselen vanuit de natuur, die we soms ook zelf uitlokken. Dus het idee dat we wat autonomer worden en ook spullen om ons heen verzamelen, zodat we niet bij het eerste kleine beetje wind omvallen, vind ik een goede, logische oproep.
Ik was geneigd om er een beetje lacherig over te doen, maar jullie hebben me omgepraat.
Nou, ik vind dat ook wel, dat is ook een beetje het gevaar. Dat is toch typisch Nederlands. Er gebeurt een grote ramp en we gaan er allemaal lekker over lachen, lekker relativeren. Moet wel gezellig blijven op de radio.
En ook als je denkt, een cyberaanval, alsof ik dan wat heb ik dan een vaccinelichtje als mijn internet eruit ligt?
Ben je serieus? Ja,
maar zonder internet kan ik ook wel zien, hoor. Als mijn verlichting
maar als het donker wordt en alles valt uit... En het
maar,
ding is als, dus...
maar lampen vallen toch niet uit als mijn internet uit?
Banktransacties. Ik bedoel, heel veel pinnen tegenwoordig werkt via internet.
Maar elektriciteit, dat staat ook aan de basis van digitaal. Ja. Weet je, digitaal staat aan de basis van elektriciteit. Nee. Allemaal verbonden met elkaar. Okay, je hebt nog steeds niet overtuigd.
Nee, je hebt wel gelijk.
Als de apocalypse komt, is iemand niet te redden. Dat is wel duidelijk.
Dan mag je bij ons in huis.
Contant geld, moet je ook klaarleggen.
Ja,
eerste hulpkit. Extra batterijen, nou, je hebt je powerbank. Oké, ik ga toch investeren in zo'n doos. Jullie hebben me overal, dank. We gaan nog even kijken wat de trending is. Zometeen doen we nu even wat de trending is op socials. Momenteel populair, hashtag CCTV. In China worden de wedstrijden van het WK voetbal uitgezonden op de Chinese staatszender. Kijkers zien de spelers, de acties en de goals. Maar als er wordt gescoord, dan worden de beelden van het feest in het publiek zonder mondkapje vervangen door shots van coaches of spelers. En er wordt dus geknipt in de tv-registratie van de FIFA waarschijnlijk om het streng coronabeleid in China en de protesten. protesten die daarop als reactie komen. Ook populair is hashtag mist. Het is namelijk niemand ontgaan dat het erg mistig is vandaag. Onder andere op de luchthavens van Eindhoven en Schiphol zorgt het al de hele dag voor vertragingen. Op Schiphol is trouwens meer aan de hand. Daar is de Schiphol Plaza afgezet vanwege een melding van een persoon met gevaarlijke stoffen. De Koninklijke Marechaussee is daar nu aanwezig. En ook trending hashtag iPhone 14 Pro. Als je überhaupt het geld hebt om zo'n ding op je verlanglijstje te zetten, dan is de kans dat hij niet op tijd voor kerst onder de boom ligt. Want er zijn problemen bij die grote iPhone-fabriek van Foxconn in China. Heeft allemaal te maken met ook weer corona, lockdowns en dergelijke. En daardoor worden toestellen in Nederland pas op z'n vroegst 29 december geleverd. Misschien dan toch maar iets anders op het verlanglijstje zetten. Bijvoorbeeld een welbetaalbare iPhone. Tammy, we gaan nog even kijken naar wat je opgevallen was in het nieuws. Je wilde het hebben over een artikel in de Volkskrant over consumeren of eigenlijk consuminderen.
Ja, het was een interview met econoom Paul Schenderling en die heeft net een boek uitgebracht. En het boek heet Er is leven na de groei. En wat ik wel mooi vond is dat hij een aanklacht formuleert tegen de heilige koe van de klimaatcrisis, de consument. En wat hij eigenlijk zegt, ja, verduurzamen werkt niet. Hè? Dus dat je duurzame producten gaat eten en dat je daarop gaat letten als we niet ook de groei en ons consumentengedrag aanpassen. En daar zagen we eigenlijk wel iets heel erg moois. Hè? Want het ding is denk ik ook dat we vaak naar bedrijven wijzen, maar er is een vraag vanuit consumenten. En als er één bedrijf wegvalt, kan er gewoon weer een ander in de plek komen. Mm-hmm. De vraag die blijft bestaan. En dat vond ik wel heel erg mooi in zijn boek, dat hij daar een kritiek op formuleert. Hij heeft het ook allemaal over paradoxen en ingewikkelde dingen. Hij kan het veel beter en mooier uitleggen in dat artikel. Dus ga het ook vooral lezen. Het artikel heet Groene groei, we ontkomen er niet aan minder te communiceren, zegt econoom Paul Schenderling. Ga het lezen in de Volkskrant.
Consumeren, denk ik.
Ja, consumeren. Zei ik dat niet?
Communiceren, maar niet.
Oh, communiceren.
Maar hij zegt dus,
niet mijn sterkste kant.
We moeten dus voornamelijk ook naar bedrijven kijken.
Nee, hij zegt, we moeten naar de consument kijken.
We
moeten naar de vraag kijken.
Ja, maar ja, je gaat niet al die individuen, al die 17, zoveel miljoen individuen beïnvloeden, toch? Of wel?
Nou, hij zei, en dat vond ik ook wel heel interessant aan het artikel, is we gaan niet met hetzelfde denken een crisis oplossen. Mm-hmm. En daarin moet er een soort denkomslag komen in die consument, als ik het goed heb begrepen, dat we moeten gewoon minder consumeren. Zeg ik weer communiceren? Oh my god, het is vroeg. Minder consumeren. Daar moet een soort denkslag in. Dat het niet meer zo vanzelfsprekend is. Ja. Hè? Dat je je broodje op centraal gaat halen. Ja. En dat vond ik wel mooi. Ja, we moeten gewoon minder consumeren.
En dat kan je misschien wel bereiken door te communiceren. Door daar campagnes over op te zetten. En door daar bewustzijn voor te creëren.
Ik weet het nooit zo goed met die bewustzijnscampagnes. Dus het is natuurlijk nu nog een idee. Ik weet ook niet, het stond niet in het artikel of hij daar echt hele concrete dingen voor aanleverde. Dus ga vooral het boek lezen, denk ik dan. Misschien dat dat wel antwoorden brengt. Ja. Maar het idee daarachter en hoe die het filosofisch uitdiepte, vond ik in ieder geval heel erg mooi.
Ja, laten we eerst eens kijken of mensen zo'n noodpakket aanschaffen. Gaan we daarna kijken of ze echt te beïnvloeden zijn. Pieter, jij wil het hebben over het nieuws dat steeds meer jongeren dakloos worden.
Ja, dat is wel triest nieuws natuurlijk. Ja. Het aantal jonge daklozen is in een jaar tijd met 50% toegenomen. En die toename zit met name in de leeftijdsgroep 18 tot en met 22 jaar. Dus eigenlijk mijn leeftijdsgroep. Ja. En dit gaat nu al over duizenden jongeren die dus geen dak boven hun hoofd hebben. Maar waarschijnlijk zijn er ook nog heel veel duizenden jongeren gewoon uit beeld, omdat ze niet bij instanties staan aangegeven als daklozen. En er zijn een aantal redenen die maken nu dat die forse toename plaatsvindt. Onder andere natuurlijk de financiële situatie waar we allemaal mee te maken hebben. Mm-hmm. Maar ook de overgang van jeugdzorg naar volwassenzorg. Wat totaal nog niet soepel loopt. En ik spreek ook een klein beetje uit eigen ervaring. Om in deze leeftijdscategorie nu voor normale prijzen een dak boven je hoofd te krijgen, is eigenlijk niet te doen. En dat terwijl in het coalitieakkoord beschreven stond en ook duidelijk Maarten van Ooyen, minister, heeft uitgesproken, staatssecretaris moet ik zeggen, om daklozen in Nederland zo snel mogelijk van een dak te voorzien. Mm-hmm. Ja, blijkt dat die ambities op korte termijn in ieder geval nog totaal niet werken in de praktijk. En volgens mij vraagt het dus dat we die vele tienduizenden daklozen in Nederland die we op dit moment hebben, dat daar heel snel snel een actieplan voor wordt gemaakt. Echt gewoon een crisisplan bijna. En dat Maarten van Ooyen dat vanuit zijn staatssecretarisschap ook niet alleen gaat aanpakken. Maar dat hij samen met mevrouw Schouten en meneer De Jonge.
Ja, armoede, en
mevrouw Kaag om de tafel gaat zitten. Liever vandaag nog dan morgen. Om met zo'n crisisplan te komen. Ja,
een soort ondergesneeuwde ramp dit. Waar je niet zoveel over hoort.
Ja, zeker. Omdat het wel ook de jongeren zijn die zichzelf moeilijk of vaak lastiger in politiek Den Haag, in media representeren. Dus ja, ergens is dit wel een soort stille crisis die gaande is.
Het is natuurlijk ook gewoon een mensenrecht.
Zeker.
Dak boven je hoofd. Dus zeker, dat wordt gewoon geschonden.
Ja, en het is en ik kan dat blijven zeggen en er verandert natuurlijk niet heel veel, maar het is bizar dat we zo welvarend zijn en dat er zoveel jongeren aan het begin van hun leven ten eerste al zoveel schulden moeten aangaan om überhaupt zichzelf te kunnen ontwikkelen middels onderwijs, maar dan ook geen eens een dak boven hun hoofd kunnen krijgen. Dat is echt, zoals ik al eerder zei, een moreel failliet van de samenleving.
Maar jij hebt over allemaal crisisplannen, maar we moeten ook durven de schuldigen aan te wijzen hierin. Hè? Als je ziet, hebben de 50-plussers zijn de meest welmogende generatie. Ik wil er geen generatiestrijd van maken. Maar als je ziet dat sommige mensen pas na drie koophuizen extra belasting kunnen betalen en de rest gewoon maar met je privaat gaan verhuren. Dat is natuurlijk een ongelooflijk groot probleem. Als je ziet dat beleggers huizen opkopen, leeg laten staan, zodat de waarde omhoog schiet. Er is genoeg woonruimte, maar gewoon niet genoeg betaalbare woonruimte. En we moeten durven de schuldigen aan te wijzen en te zeggen, hoe meer ruimte jij hier aan de beleggingskant aanneemt, hoe minder ruimte er is voor kwetsbare jongeren, voor mensen die dit land een beetje draaiende moeten gaan houden. Er komt een ongelofelijke vergrijzing aan. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. En we moeten ook die schuldigen aan durven wijzen.
Ja, plus denk de discussie, en die heb ik ook al hier eerder benoemd, maar het feit dat op sommige universiteiten nu een meerderheid bestaat uit internationale studenten. Die internationale studenten vragen ook iets van de woningvoorziening. Als je kijkt naar de plannen van de gemeente Amsterdam, dan zeggen ze, ja, de komende 10 jaar willen we woningen gaan bouwen, maar sommige woningen moeten ook gesloopt worden, waardoor netto ongeveer een paar honderd woningen voor studenten bijkomen. Terwijl we weten dat door die internationale stroom er heel veel meer studentenpopulatie nog zal plaatsvinden. Ja, dat is geen verhaal. Dus je moet ook daar echt iets aan de instroom in die leeftijdsgroep gaan doen.
Nou, gaan we nu even naar de media sandwich werkelijkheid altijd. Want je moet altijd slecht nieuws inpakken in wat leuks. Dus dan eindig je altijd met wat leuks. En dan komt-ie!
In ons café.
Een soort zenuwinstinkje krijgt. Geef jullie even een foto van deze gezellige bruine kroeg. Want in Westdorp in Zeeland kan je een café snel en makkelijk overnemen. Namelijk voor niets. En als ik niet gevoel had voor subtiliteit, zou ik zeggen, dan heb je ook nog een dak boven je hoofd. Namelijk gratis. En je krijgt de gehele inboedel erbij. Je moet wel de huur betalen, €1250 per maand. En voor je het weet ben je uitbater van je eigen café. En de huidige eigenaar die heeft ooit overgenomen, stopt er nu met om privé redenen mee. En zegt, nou, ik hoef het geld eigenlijk niet terug. En dus is de vraag, iemand geïnteresseerd om een café over te nemen? Zou je daar goed in zijn als café-uitbater?
Nee, totaal niet.
Waarom
niet?
Ik ben geen gezellige café.
Nee, dat sowieso niet. En ik drink ook geen alcohol. Dus dan is
hoeft
dat sowieso
niet?
Nou, ik denk wel dat dat een pre is als je in een café werkt.
Wat vind je van het café? Omdat je ziet zo, Tammy?
Ik denk dat dit echt een heel mooi verkameren. Kan je zeker 4 jongeren inzetten. Ja. Ik denk dat het heel mooi wordt. Ja. Laat het de gemeente opkopen en aan kwetsbare jongeren geven.
En vraag je €1600 per maand voor zo'n appartement?
Als je het verkamert. Ja? Ik zie, als ik het zo bekijk en even voor de luisteraar, het heeft 2 verdiepingen of 1 verdieping. En waarschijnlijk ook nog wel een zolderkamertje. Er kunnen zeker 6 tot 8 jongeren wonen. Nou, €1600 gedeeld door 6 tot 8.
Ja.
Ik ben niet zo goed te rekenen. Dus maar dat moet het doen zijn.
Ja, precies. En er zit ook nog een café. En nou, wie wil daar niet wonen? Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Tammy Schoots en Pieter Lossie. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Maar het makkelijkste, het leukste is om gewoon je radio aan te laten staan. Want dan hoor je zometeen Thomas van Zel met Zaken doen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.